wat een feest. Zo'n mooie doopdienst met zoveel mooie jonge mensen die zich laten dopen. En ja, je voelt gewoon, er is feest in de lucht. En dan ga ik spreken hoe je om moet gaan met een dipje. Ik dacht wel, oh, wat een onderwerp heb ik weer gekregen op zo'n leuke dag. Maar ja, die jonge mensen hebben allemaal een keuze gemaakt voor de Heere God. En nou ja, in de Bijbel staat toch, als God voor je is, wie zal dan nog tegen je zijn? Nou, dat is toch echt wel een supertekst. En ik weet niet hoe jullie je dan voelen, maar dan voel ik mij echt on top of the world met zulke Bijbelteksten. Maar ja, goed, wat als je het dan even allemaal niet meer zo voelt? Of je zit hier vanochtend in de kerk, je ziet allemaal blije mensen. En eigenlijk, ja, je doet wel mee, maar je voelt je eigenlijk niet zo blij. En je gaat straks naar huis. En je komt thuis en je, ja, zo'n gevoel van somberheid. Beetje een negatief gevoel. Iedereen heeft wel eens een dipje, toch? Tenminste, ik wel. En soms duurt die wat kort en soms kan die ook wel wat langer duren. Ik las op internet dat er 1,2 miljoen Nederlanders aan de antidepressiva zijn. Dat vind ik echt heel veel. En ze dachten altijd dat het zou helpen, antidepressiva. Maar blijkt dus dat de aantallen alleen maar toenemen. Er is een enorme toename. Ook onder de jongeren is het een groot probleem. Een kwart van de jongeren voelt zich namelijk regelmatig wel eens depri. En ik zeg altijd tegen mensen om me heen van, als christen heb je geen glijbaan de hemel in, noem ik dat dan maar. Want mensen denken heel vaak van, nou, als je christen bent, gaat alles voor de wind, nooit problemen, gaat allemaal lekker smooth. Maar ik zeg dan altijd, nou, dat is bij mij niet zo, helaas niet. Want wij moeten natuurlijk gewoon door dezelfde moeilijkheden, door dezelfde omstandigheden heen als ieder ander. En je kan altijd ook te maken hebben met een gevoel van neerslachtigheid. Het is helaas niet zo, dopelingen, dat als je één keer gedoopt bent, dat jouw problemen als sneeuw voor de zon verwijderen. Want dat zou wel heel mooi zijn, maar dat is niet zo. Iedereen voelt zich wel eens depri. En het woord, uit het Latijnse woord, deprimere, dat betekent dat je je naar beneden gedrukt voelt. Je gevoelsleven zit even in een diep donker gat. Gevoelens van somberheid, neerslachtigheid, overheersen. En je kan soms wel eens een beetje het gevoel hebben, waar doe ik het eigenlijk allemaal nog voor? Toch? Heb ik ook wel eens. Waar leef ik eigenlijk nog voor? En God lijkt dan even heel ver weg. En bidden en Bijbel lezen lijken dan ook dan op dat moment niet echt te helpen. Ik ben nu net, we hebben net een weekje vakantie gehad. En dan kom je weer in Nederland en dan denk je, rot weer, vies weer hier. Ik moet even helemaal wennen. Ik heb daar heel veel last van. En dan moet ik echt wel een week bijkomen van de vakantie. Van, oh, ik moet weer van alles. Heb ik helemaal geen zin in. Ik denk dat de jongelui straks weer, maandag weer naar school. Herfstvakantie weer over. Het gewone leven. En vaak hebben mensen in de herfst ook vaak meer last van een beetje zo'n depri-gevoelens. Nou, goed bedoelde adviezen soms van mede-christenen. Je moet gaan staan op de belofte van God. Hey, je moet bidden, je moet Gods woord proclameren. Maak je soms nog wel eens wat meer depri. En het is wel heel goed bedoeld. Want het lijkt voor sommige mensen ook echt te helpen. En het helpt ook echt. Alleen, het kan je soms ook nog wat neerslachtiger maken. Want je voelt je dan een beetje schuldig of zo. Van, het lukt niet, ik voel me niet beter. Ik voel me er niet beter door. Dus wat is eigenlijk mis met mij? Misschien ben ik geestelijk, zit ik wel helemaal niet goed in elkaar. Doe ik iets fout naar God toe? Je gaat je schuldig voelen naar God. Daarom deze verklaring. Een depressie wordt niet veroorzaakt door persoonlijke zwakte, door luiheid of gebrek aan wilskracht. Er kunnen gewoon verschillende oorzaken zijn voor een dip. En vandaag wil ik met jullie gaan kijken wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. En ik wil een aantal praktische lessen eruit halen. We gaan namelijk kijken naar de profeet Elia, die echt in een depressie of in een burn-out terechtkomt. Een depressie is niet hetzelfde als een burn-out. Maar gevoelsmatig zijn er wel overeenkomsten en misschien had de profeet Elia wel te maken met beide. De Bijbel heeft trouwens wel meer voorbeelden van mensen die in een depressie kwamen. Van vandaag gaan we kijken naar de profeet Elia, het verhaal van Elia. Achab was koning over Israël en Israël was helemaal van God losgeslagen. Achab rebelleerde tegen God en alles wat God wilde. En tegen zijn geboden. Achab zijn vrouw, Izebel, die was nog veel erger dan Achab zelf. Ze was eigenlijk een soort, ja, Cruella de Vil of zo. Ik weet niet hoe je haar mee kan vergelijken. Zij leefde gewoon constant in rebellie met God en tegen Gods richtlijnen, de Torah. Ze had een hoge rang in afgoderij en hoererij. Dat stimuleerde ze ook en daar was ze helemaal voor. Ergens in Koningen verderop wordt ook gezegd dat Agab, dat God Agab een van de meest verschrikkelijke koningen vond. Zo erg waren de zondes. Ze aanbad de afgod Baal en Izebel vermoordde alle profeten van God. En liet ze vervangen door de profeten van de Baal. En waarschijnlijk ook, dat hadden we vanochtend nog even over, Nicole en ik, Baal, daar werden ook kindoffers gebracht. Dus daar werd echt, het was echt heel gruwelijk. Kinderen werden daar geofferd. En veel later in het boek Openbaringen, wat natuurlijk gewoon wel misschien meer dan 1000 jaar verder is, wordt zelfs gezegd van Izebel, haar naam wordt genoemd, ze wordt aangestuurd vanuit de diepten van de Satan. En dan zie je ook eigenlijk wel dat geesten sterven niet. Mensen sterven. Izebel is al lang dood als dit gezegd wordt. Maar haar geest leeft voort. En ik dacht ook vandaag de dag met al die problemen in Israël, geesten sterven niet. Ook de geest van antisemitisme sterft niet. Mensen gaan dood, maar geesten niet. Dus we worstelen niet altijd tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Elia treedt dan op. Die denkt, dit kan zo niet langer. Dit is echt verschrikkelijk. Hij moet ook van God naar Agab gaan. En zegt, het gaat niet meer regenen. Jullie leven zo in zonde met elkaar. Er zal geen regen meer zijn. En als het dan 3 jaar niet meer heeft geregend, dan krijgt Elia weer de opdracht om naar Agab te gaan. En om een wedstrijd te houden. Het land verkeert na 3 jaar droogte in een enorme hongersnood. Hij zegt, de wedstrijd is dit. Kom naar de berg Karmel met al je Baalpriesters. En dat waren de 450 van de Baal en nog 400 andere priesters, ongeveer 850 man. We gaan 2 altaren maken met daarop dus hout en daarop vlees. En ze mochten het hout niet aansteken. En Elia zegt, de ware God, de echte God, zal antwoorden met vuur. En om het nog wonder nog groter te maken, liet hij water over zijn altaar heen gieten. Deed hij tot een paar keer toe. Het droop echt van het water. En wat wel grappig is, daar hadden we het ook even over. Van Elia was ook best wel een beetje een mannetje. Want terwijl die Baalpriesters dus dan denk ik zo om dat offer heen liepen, dan gaat hij ook nog een beetje ze beledigen. Zegt hij, jullie God hoort het helemaal niet. Roep eens wat harder. Is hij op vakantie of zo? En Nicola vertelde mij vanochtend dat vanuit de grondtekst dat er staat, is jullie God aan het poepen? Dat hij dat zegt. Is hij aan het poepen of zo? Wat is hij aan het doen? Vakantie houden? Ik vind het wel grappig dat hij dan eigenlijk ook nog een beetje treit daar. Maar goed, die Baalpriesters die beginnen zichzelf te snijden. Die druipen van het bloed. Maar er gebeurt helemaal niks. En dan komt Elia. Laten we lezen in 1 Koningen 18 vers 37. Geef antwoord, Heer, geef antwoord. Laat dit volk merken dat u de ware God bent en dat u hen weer opricht. Toen liet de Heer vuur neerdalen. Hij zette niet alleen het offer en het hout in lichte laaien, maar ook de stenen en de grond en zelfs het water in de gul verdampte. Toen het volk dat zag, wierp het zich voorover en zei, alleen de Heer is God, alleen de Heer. Nou, ik kan me zo voorstellen dat je dan echt in een soort extase bent, toch? Euforie, jeetje, wat een adrenaline. En er staat verderop in die tekst dat Elia werd door de hand van God gegrepen nadat dit gebeurd was. En hij begon te rennen. Door de hand van God gegrepen begon hij gewoon 30 kilometer te rennen. Nou, vind ik best wel knap. Agab gaat naar huis en hij vertelt Izebel wat er was gebeurd. Ze hadden namelijk, het volk had namelijk al die priesters, profeten, van de Baal gedood. Na dit wonder. En dan lezen we verder, lees maar mee in 1 Koningen 19. Toen stuurde Izebel een boodschapper naar Elia toe. De boodschapper moest namens haar zeggen, morgen om deze tijd zult u net zo dood zijn als deze profeten. En als dat niet zo is, mogen de goden mij, koningin Izebel, straffen. Toen Elia dat hoorde, werd hij bang. Hij vluchtte weg om zijn leven te redden. In Beersheba, helemaal in het zuiden van Judea, liet hij zijn knecht achter. Zelf ging hij de woestijn in. Nadat Elia een hele dag gelopen had, ging hij onder een struik zitten. Daar vroeg hij aan God of hij mocht sterven. Hij zei, Heer, het is genoeg geweest, laat mij hier maar doodgaan. Ik ben het niet waard om nog langer te leven. Dat is je toch niet voor te stellen, zo'n hoogtepunt, enorm spektakel. En dan in één keer van het ene uiterste, huppakee, in het andere uiterste. Enorm dieptepunt. Wat kun je nou doen? Hij voelde zich echt depri, toch? Als je dit zegt, dan ben je wel echt depri. Allereerst, erken je kwetsbare momenten. Wanneer voel jij je down? Wanneer slaat bij jou een depressie toe? Er zijn momenten dat je vatbaarder bent. Mensen hebben er bijvoorbeeld meer last van in de herfst. En laten we kijken naar Elia, want hij was iemand zoals jij en ik. Elia en wij zijn kwetsbaarder als we oververmoeid zijn. Elia was gewoon moe, lichamelijk, geestelijk moe. En daardoor was hij meer vatbaar. Als je moe bent, ben je meer vatbaar om neerslachtig te worden. Hij had bijna 30 kilometer lopen rennen, had ik toch net gezegd. En hij vluchtte naar Izebel, naar de woestijn. Maar deze reis was 200 kilometer. En dan de geestelijke strijd die hij moest voeren met Baal en de priesters. Uren van gebed, kan ik me voorstellen. Vaak gebeurt het als er een geestelijke doorbraak staat te komen in je leven. Als er iets speciaals staat te gebeuren. Dopen bijvoorbeeld. Dat je van tevoren je enorm aangevallen kan voelen. We zeggen dat ook vaak tegen de dopelingen. Van, joh, het kan best zijn dat je, voordat je gedoopt wordt, dat je heel veel strijd gaat ervaren. Ik zelf heb dat ook meegemaakt toen ik gedoopt werd. Mijn oma was lid van de Gereformeerde Kerk. En daardoor ook, mijn moeder was ook ingeschreven bij de Gereformeerde Kerk. Maar wij gingen nooit naar de kerk. En op een gegeven moment kwam ik tot bekering. En ik wilde me toen laten onderdompelen. Maar ik was als kind ook al gedoopt. Hè? Besprenkeld dan, maar ik was ook al gedoopt. Ik was nog nooit in de kerk geweest, misschien alleen met kerst of zo. Maar toen, ik woonde in een heel klein dorp, misschien wel bekend. Oude Pekela, heel berucht ook. Maar goed, dat doet er niet toe. Dan gaat het tamtam snel in zo'n dorp, hè. Dat meisje is echt geloofswaanzinnig geworden. Dat doe je niet. En toen kreeg ik was 16 jaar, ik kreeg echt geen grap, 3 ouderlingen op bezoek. Die mij zouden vertellen dat wat ik deed, dat het helemaal fout was. En ik was echt wel, ja, het is heel intimiderend, toch? Als er dan al 3 oude mannen ineens bij je komen die je nog nooit gezien hebt. En ze zeiden ook tegen me dat ik surrogaatchristen was. Ik kon me niet laten dopen. Ik was randkerkelijk surrogaatchristen. En dat komt best wel binnen. Want je denkt, je hebt een ervaring gehad met God. Je wil je laten dopen, je bent helemaal blij. Dat was echt voor mij wel een domper. En zo kan je, als er iets moois staat te gebeuren, dat je je enorm aangevallen voelt. Elia en wij zijn ook kwetsbaar doordat er na een hoogtepunt er heel vaak een dieptepunt komt. Toen hij hoorde wat Izebel zei, werd Elia depri. De man die zoveel wonderen had gezien, het regende niet meer, hè, 3 jaar lang door zijn woord. Na een hoogtepunt kunnen we enorm kwetsbaar zijn. Kijk maar naar bijvoorbeeld naar de geboorte van een kind, toch? Een vrouw levert een topprestatie. En niet iedereen weet dit, maar als vrouwen baby's krijgen, dan is er algemeen bekend dat op de 4e dag, wat gaan vrouwen dan doen? Huilen, toch? Kraamtranen noem je dat. Heel veel vrouwen hebben er last van. Ik had er ook last van. Dan ineens weet je het allemaal niet meer. Dan moet je huilen en het is allemaal niet meer zo leuk. En kraamtranen. Dus een enorm hoogtepunt en dan ineens word je toch een beetje depri. Sommige vrouwen worden heel erg depri. Die komen dan in een postnatale. En ook sporters weten dat vaak als je een grote prestatie hebt geleverd of een optreden hebt gehad, dan heb je vaak te maken met een aftershow dip. Dus dan kan je echt in een dipje terechtkomen. Je hebt er alles aan gedaan om die prestatie neer te zetten. En dan opeens komen de stress en de vermoeidheid naar voren. Elia en ik zijn ook kwetsbaarder door aanhoudende problemen en conflicten. Elia had aanhoudend te kampen met moeilijkheden. De problemen bleven maar komen. En toen hij in Jezreel aankwam, dacht hij, het is voorbij. Alles was gebeurd met die priesters. En hij dacht, het volk keert weer terug naar God. En dan hoort hij opeens, er is een prijs op jouw hoofd gezet. Jij gaat er ook aan. Dat is echt bij Elia dus gewoon de druppel. Ken je dat gevoel? Dat je denkt, wat nou weer? oh, denk ik alles gehad te hebben, komt dit weer. Heb je net al je rekeningen betaald? Ik weet niet of je die kent. En dan gaat de auto stuk. Denk je, nee, hè, kan ik nu niet gebruiken. Of je bent gewoon moe, je komt van je werk, je bent gewoon moe, chagrijnig, je komt thuis, het hele huis op de kop. Ruzie met je dochter of zoon, omdat hij de was weer ergens heeft neergegooid. Wat nou weer? Aanhoudende problemen kunnen je dus echt depri maken. Elia en ik, wij zijn ook kwetsbaarder doordat we alles alleen willen doen. Elia stond op zichzelf, hij had geen mensen om zich heen verzameld. En als je er alleen voor staat of het gevoel hebt dat niemand jou begrijpt, dan ben je echt kandidaat nummer 1 om in een dip terecht te komen. Bang geworden vluchtte hij alleen de woestijn in. Er was niemand die hem op kon vangen, die hem kon bemoedigen. Ja, er was veel strijd en moeite geweest, dat klopt. De droogte, valse profeten, de dreiging van Izebel. Maar er waren ook heel veel positieve dingen gebeurd in zijn leven. En het allermenselijk contact wat hij nog had, dat was die knecht, die laat hij achter. En hij gaat gewoon alleen de woestijn in. En in grote droogte voorzagen de vogels Elia van eten. Een weduwe had Elia voorzien van eten en drinken. Hij had het wonder van de vermenigvuldiging gezien. Hij had een reeks van positieve gebeurtenissen. Het probleem is alleen, als je deprie bent, dan zie je vaak de positieve dingen niet meer zo goed. Dus stel je negatieve gedachten die je hebt, stel die ter discussie en houd voor ogen wat God wel gedaan heeft. Je hoeft niet alles perfect te doen en je hoeft de lat voor jezelf ook niet altijd zo hoog te leggen. Denken dat je alles moet kunnen en moeten en dat je nooit hulp van een ander nodig heeft, dat hoeft niet. Je hebt gewoon hulp nodig van anderen. Dan, punt 2, luister naar je emoties op een opbouwende manier. Je kunt luisteren naar je emoties, maar wel op een manier, niet dat ze je nog verder de put intrekken, maar op een opbouwende manier. Als je in een dip zit, heb je vaak niet zo'n zin om in actie te komen. Elia gaat in de woestijn onder een struik liggen, toch? Daar gaat hij liggen. Je hebt gewoon de energie niet meer. Dus, wat kunnen we hiervan leren van Elia? Neem tijd om uit te rusten en te eten. Elia rustte. Het eerste wat hij ging doen was slapen. En God veroordeelde hem niet dat hij uitrustte. Het is goed gewoon om van tijd tot tijd even uit te rusten. We leven namelijk in een 24-uurscultuur. Altijd maar doorgaan. We nemen het werk mee naar huis. Onze mobieltjes staan nooit uit. Bereikbaar zijn, we willen niks missen. Kijken heel veel op social media. En ik weet niet of mensen hier Snapchat hebben, maar daar heb je ook echt... Ik weet niet of je dat wil volgen onder de jeugd, maar dat is echt een dagtaak. Als er dan een berichtje komt en je hebt hem geopend, dan moet je volgens de regels ook weer iets terugsturen. Er zijn allemaal spelregels aan verbonden. Ik heb het heel even, wilde ik ook Snapchat. Dat vonden mijn dochters echt verschrikkelijk. Die zeiden, mam, daar ben je veel te oud voor. Dus dat was dan wel weer heel leuk. Maar het leek mij wel even leuk om dat te doen. Maar dat hebben zij dus voor mij weer gedelete. Dus voor mij geen Snapchat. Maar je geest blijft altijd maar op je volle toeren te draaien. Want je wilt niks missen, toch? Je mag best wel even zeggen, nu even niet. Ken je de reclame nog? Ik weet niet meer. Nu even niet. Even uitrusten, even alles eruit. Regelmatig en gezond eten is ook heel belangrijk. Want als je energievoorraad van je lichaam dreigt op te raken, dan kom je in een overlevingsstand en komen stresshormonen vrij, waardoor je depriegevoelens erger kunnen worden. Dat is gek eigenlijk, hè? De engel, vind ik wel mooi dat de Bijbel dit ook zegt, want de engel zegt tegen Elia, sta op en eet. Anders heb je geen kracht genoeg om verder te lopen. Nou, ik heb dat even opgezocht natuurlijk. Ik denk, is dat dan ook echt zo? Maar het blijkt inderdaad zo te zijn. Dat als je niet gezond eet, dat je dus echt meer depri kan worden. Omdat je gewoon bepaalde vitamines mist, bepaalde mineralen. Ik weet niet allemaal, maar het blijkt echt wel heel belangrijk te zijn. Wat ook heel belangrijk is en wat Elia niet deed, was de verbinding zoeken met andere mensen. Zoek verbinding. We kunnen namelijk niet leven zonder verbondenheid met anderen. Als ik me depri voel en me afzonder van anderen, dan praat ik mezelf alleen nog maar dieper die put in. Niemand weet waar ik doorheen ga, niemand begrijpt me. Ik sta er ook helemaal alleen voor, waarom helpt niemand me? Ik ben eigenlijk wel de meest zielige persoon die bestaat. Maar blijf niet hangen in dat beklag. God zei tegen Elia, Elia, wat doe je hier? 1 Koningen 19, Elia antwoordde, Heer, machtige God, Ik heb met al mijn kracht voor u gevochten. Maar de Israëlieten bleven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben de enige die nog overgebleven is en nu willen ze mij ook nog doden. Ho, 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 zegt God. Stop even, Elia. Stop. Dit klopt namelijk niet, wat jij zegt. Dus jij bent niet helemaal alleen overgebleven. Er zijn nog 7000 andere mensen die niet geknield hebben voor de Baal. We hebben andere mensen in ons leven nodig waarmee je kunt praten, waarmee je dingen kunt delen, die je ook kan vertrouwen, waar je je goed bij voelt. Het blijkt dat je minimaal 1 keer per dag een betekenisvolle sociale contactmoment moet hebben met iemand. Dat heeft namelijk een positief effect op jouw gevoelens. God geeft dan ook in het hoofdstuk hierna, en dat is wel heel mooi, dan geeft God hem een partner en brengt hem dan in contact met Elisa. Omring jezelf dus met juiste mensen, goede mensen. Ga niet zitten met mensen die roddelen, negatief zijn. Dat trek je vaak ook zo mee naar beneden en dan word je zo meegesleurd. Maar ga om met mensen die jou inspireren, die jou bemoedigen, die jou ook aanvaarden en in liefde ook de waarheid durven te zeggen. God zei ook tegen Elia, ho ho, Elia, klopt niet helemaal wat jij hier beweert. Je bent niet helemaal alleen, er zijn nog heel veel anderen. Sta open voor een nieuwe fase in je leven. Elia stond open voor een nieuwe fase in zijn leven. 1 Koningen 19, vers 11 tot en met 13. De Heer zei tegen Elia, kom naar buiten. Ga op de berg staan om mij te ontmoeten. Toen kwam de Heer voorbij. Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen openscheurden. Maar de Heer was niet in die storm. Na de storm kwam er een aardbeving, maar ook daarin was de Heer niet. En na de aardbeving kwam er vuur, maar ook de Heer was niet in het vuur. Na het vuur klonk er alleen het zachte suizen van de stilte. En toen Elia dat hoorde, die stilte, toen deed hij zijn mantel voor zijn gezicht en hij liep naar buiten. En hij ging voor de opening van de grot staan. Daar hoorde hij een stem en die zei, waarom ben jij hier, Elia? Ja, God die zegt ook tegen jou en ook tegen mij, ga naar buiten en ga op die berg staan. Kijk om je heen. Soms kun je jezelf zo opsluiten dat je niet meer het brede verband ziet. Je staart je dan helemaal blind op jezelf. En soms kan ook schuld en schaamte jou in de weg staan om de weg naar God terug te vinden. Je schaamt je gewoon, je weet het even niet meer. Je kunt denken misschien, ik ben het niet waard, ik heb het niet verdiend, ik ben niet geestelijk genoeg, ik bid niet genoeg. Elia verstopt zijn gezicht in zijn mantel. En zijn mantel staat eigenlijk symbool voor alles wat hij doet, wat hij heeft gedaan. Zijn bediening, zijn werk. Je kunt je zo verantwoordelijk voelen voor de kerk, voor de mensen om je heen, humanitair. Dat je zegt, kijk, ik werk zo hard voor u, Heer. Ik heb het allemaal zo goed gedaan. Kijk, ik verberg me nu, ik verstop me eigenlijk in alles wat ik doe. Ik ben altijd maar bezig, hè, dan, en voor u, voor God. Maar dat kan ook je in de weg staan. Dat kan tussen je inkomen te staan, tussen jou en God, alles wat je doet. Je mag er gewoon zijn. Elia zegt tot 2 keer toe, ik heb zo hard voor u gewerkt, Heer. Ik heb me zo met volle overgave voor u ingezet. En wat moest Elia doen? Elia moest de mantel geven aan Elisa. Die zou het werk voorzetten. God zelf zou op zijn tijd en zijn wijze afrekenen met Izebel. En Elia krijgt een heel nieuw doel in zijn leven. Hij moet zijn opvolger, Elisa, zalven. En hij krijgt de missie om een ander op te leiden in wat hij heeft gedaan. En dat kan jij ook. Je kan op het punt komen in je leven dat je ervaringen die je hebt meegemaakt, dat je die kan gebruiken voor de groei en ontwikkeling van andere mensen. Jouw grootste pijnpunt kan soms tot zegen zijn voor anderen. Want weet je, als je zelf bijvoorbeeld een echtscheiding hebt meegemaakt, dan weet je wat het is als andere mensen daar doorheen gaan en kun je die mensen bemoedigen, kun je naast ze staan. Als je zelf heel erg ziek bent geweest, kanker hebt gehad, dan weet je wat het is als iemand daar doorheen moet gaan, door chemo's. Dus je ergste pijn kan God gebruiken om weer andere mensen te bemoedigen, op te bouwen, te helpen. Dus ja, ga je eigen pluspunten en misschien ook zelfs je pijnpunten meer waarderen en ga het gebruiken. Misschien denk je, hoe kan ik nou iemand anders opbeuren? Ik kan mezelf niet eens opbeuren. Wat heb ik nou te bieden? Hoe kan God mij nou gaan gebruiken? Als je alle stukjes van je hart, je gebrokenheid, gewoon aan God offert en zegt, hier is het God. Dan zul je verbaasd staan hoe God door jou heen kan gaan werken. En God wil niet alleen door jou alleen een groot werk doen, maar ook vooral door jou heen. En natuurlijk is het goed om een Bijbel te lezen, om te bidden, als je depri bent, als je niet goed voelt. En om God echt te zoeken in jouw kwetsbare momenten. Maar in het verhaal van Elia zie je ook dat de Bijbel gewoon heel praktisch is, toch? Heel praktisch. Herken je kwetsbare momenten. Wanneer voel ik me niet zo lekker? En zorg goed voor jezelf. Neem gewoon de tijd om ook eens voor jezelf te zorgen. Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je toch ook niet goed voor een ander zorgen. In het vliegtuig zegt toch ook dat je eerst de zuurstofmasker bij jezelf op moet zetten en dan bij de ander. Want anders, ja, dan gaat het niet. Dus zorg goed voor jezelf. Neem tijd om uit te rusten en verbinding te zoeken met mensen om je heen. En sta open als God je misschien leidt in een nieuwe fase van je leven. Ik wil gaan bidden. Laten we bidden. Ja, lieve Vader, dank u wel voor zo'n bijzonder verhaal als Elia. Heer, die ons laat zien, Heer, dat het ook niet erg is als we niet altijd ons supergoed voelen, altijd on top of the world, maar dat we ook wel eens momenten hebben, Heer, dat het misschien even niet zien zit, of dat we misschien even wat zwaarder zitten. Heer, u wilt ons helpen. U geeft zulke mooie praktische tips, Heer, in de Bijbel om er ook mee om te gaan. En u wilt en ieder die hier ook zit vandaag helpen. En misschien ook de mensen die kijken, Heer, om te, ja, u wilt ze zegenen, u wilt mensen beschermen, ook de gedachten van mensen. En Heer, u bent een goede God. U hebt het beste met ons allen voor. U wilt in ieder van ons zegenen, ook als we ons misschien niet zo lekker voelen. Ik wil ook bidden, Heer, voor al die mensen die ook worstelen, Heer, met schuldgevoelens. Ik doe het niet goed genoeg. Ik ben misschien niet een goed genoeg Christen. Heren, want dat kan zo in de weg staan, Heer, met u. En u, Heren, bent een liefdevolle God. Zo kijkt u helemaal niet naar ons. Heer, want u wilt een ieder oprichten, Heren, ook als iemand het even niet meer ziet zitten. Ik wil u echt bidden, Heer, als hier mensen zijn, Heer, die worstelen ook met gedachten van depri en misschien nog erger, Heer, dat het echt, ja, dat het echt heel erg is, heel zwaar. Ik wil echt bidden voor deze mensen, want u wilt ons helpen. U hebt uw Heilige Geest beloofd, Heer, om ons op te richten. U hebt gezegd, Heer, dat we al onze zorgen, al onze klachten, al onze ziektes, Heer, op u mogen wenden, omdat u voor ons wilt zorgen. En ik wil u ook bidden, Heer, dat de mensen die dat gevoel hebben, dat ook doen. Ook vandaag. Dat ze zeggen, Heer, help me. Ik kan het niet alleen. Wilt u me helpen deze dag? En Heren, dat ze dan ook mogen weten en dat ze dan ook gewoon goed voor zichzelf mogen zorgen en om zichzelf mogen denken. Heer, ik wil ieder zegenen, deze ochtend, ook de dopelingen. Heer, dat het mooi is dat ze zich nu laten dopen en dat er ook tijden kunnen komen, Heer, waar het wat moeilijker gaat. Maar u bent erbij, u wilt ze ook oprichten. Heer, zegen in ieder van ons zo vandaag. In Jezus' naam. Amen.